Dit is Empower Women, de podcast. En vandaag is mijn gast Sakina Badou.
Hi Sandra, dankjewel.
Sakina uit Amsterdam naar Rotterdam.
Ja, ja. Zeker. Ja. Ja,
dat kan hoor, dat kan heel goed. Jouw bedrijf heet Sakina Badou.
Ja, dat klopt. Ja.
Ja,
ja.
Want ik was even aan het zoeken, maar het is gewoon jouw naam. Dat is de beste naam die je kunt geven aan je bedrijf en met zo'n mooie naam.
Ja, dankjewel.
En wat ik mooi vind, jij hebt een achtergrond als psycholoog.
Toegepaste
psychologie.
Ja.
Je bent ervaringsdeskundige, nou, daar gaan we allemaal over hebben. Maar jij zegt, jij geeft vrouwen rust. Je wilt vrouwen geruststellen, in hun eigen kracht zetten. Maar jouw naam betekent ook rust.
Ja, zeker.
Wat
ja.
Leuk.
Ja.
Dus
ja.
Jij doet gewoon waarvoor jouw ouders jou op de wereld hebben gebracht. Die dachten, nou, we noemen deze vrouw Sakina. En je brengt rust en vrede zelfs.
Ja, ik weet nou niet of ik echt rust zelf ben. Want ik kan best wel chaotisch zijn soms. En ook wel echt heel aanstaan en actief zijn. Maar dat maakt me ook wie ik ben. Maar inderdaad, ja. Mijn naam Sakina betekent vanuit het islamitische betekent dat rust.
Ja.
En ja, en ik ben daar heel trots op. En heel blij met mijn naam ook.
Ja,
ja zeker. Want in eerste instantie dacht mijn vader dat ik een jongetje zou zijn. Maar toen bleek ik toch een meisje te zijn.
Nou, ik ben er blij mee, ja. Want anders had je niet bij mij aan de tafel gezeten,
ja,
natuurlijk.
Precies, ja, precies.
En misschien dat je door die chaos te creëren een beetje de boel op...
Ja.
Omverwerpen, dat je die rust ook kan vinden uiteindelijk.
Ja,
dat mensen
zeker.
Anders gaan denken.
Ja. Ja, en ik help natuurlijk vrouwen echt leren kiezen voor zichzelf. En zodat ze ook echt die innerlijke rust en zelfvertrouwen gaan ervaren. En zelf ben ik ook wel iemand die... ik hou er ook wel van om deuren te openen. Of nou ja, ik wil bijna niet zeggen... ja, deuren te openen voor anderen ook. Maar ook voor mezelf, maar ook juist vrouwen daarin te laten zien dat er zoveel kansen liggen. Zoveel mogelijkheden om je leven anders te integreren, om je leven anders vorm te gaan geven.
Ja, en is het niet altijd zo dat wat je die vrouwen aanreikt, dat het ook tegelijkertijd voor jezelf geldt, dat het ook voor jezelf is. Jezelf transformeer je er ook door, denk ik.
Ja, zeker. En het werken met vrouwen voelt voor mij niet als werk. Het voelt echt alsof ik hier op aarde ben om dit te komen doen. Het klinkt heel raar en zweverig misschien.
Nee, absoluut niet.
Maar op een gegeven moment heb je datgene gevonden wat je hier komt doen. En dat is eigenlijk wat ik in de afgelopen jaren van wat ik allemaal heb meegemaakt in mijn leven, heeft mij gevormd, maar defineert mij niet. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik eindelijk kon zien waarvoor ik hier op aarde kwam. Waarom ik hier ben. En ja, als
dat
ik met die vrouw... Ja, als ik bezig ben met mijn werk en over mijn werk praat, dan gaat er bij mij echt zo'n lampje aan. En dan gaat mijn ziel gaat helemaal aan. En ja.
Dit is wat je te doen hebt.
Ja, ja.
En die naam is dan echt heel mooi dat die jou gegeven is.
Ja.
Het valt mij op dat niet iedereen dat weet of het misschien nog niet ziet. Misschien wel deep down het weet wat je te doen hebt op deze wereld. En ja, dat is een cadeau als je dat gevonden hebt.
Ja.
Prachtig.
Ja.
Ja. Wat mij opviel, ik ging kijken naar jouw LinkedIn profiel en zag ik een post van 3 jaar geleden over jouw verhaal. Zo omvat ik het, zo omschrijf ik het, maar jouw verhaal. Dat je heel openhartig was, nou, dit ben ik. En al je leeftijden ging je zo naar en wat jouw levensverhaal was. Ik heb ook echt wel eens veel likes gehad, bepaalde posts of filmpjes. Maar dit had gewoon meer dan 30.000 likes.
Ja, ja.
Ik dacht zo, daar heb je dus wat te doen inderdaad.
Ja,
hè?
Ja.
Met jouw levensverhaal.
Ja, dat was echt een bijzonder moment ook hoor. Dat ik, maar ik wist het.
Ja?
Het klinkt heel raar. En dat is dus waar ik heel erg in geloof, is dat wij allemaal, hè, dus man of vrouw, dat maakt niet uit. Maar op het moment dat jij echt bent, authentiek bent en dat ook uitstraalt naar de buitenwereld, dan gaan mensen daarop aan. En ik weet nog heel goed, toen ik die post schreef, had ik hem een paar weken geleden al geschreven. En toen dacht ik, oké. En iets in mij zei, je gaat het posten, Skin, je moet het posten. Dan dacht ik, ja, dat weet ik, dat ga ik ook doen. Maar ik voelde gewoon het moment dat ik op die knop drukte van, oké, verzend hè, of posten. Ja, toen wist ik, oké, die gaat viral, dat weet ik. Maar ik had nooit verwacht zoveel.
En was dat toch een aarzeling van toch spannend van voordat je ging versturen? Want je wist dat je leven anders ging zijn?
Ja. Nee, aan de ene kant niet. Nee. Ik voelde gewoon heel diep. Kijk, mijn hoofd zei natuurlijk wel van, oh ja, maar wat gaan andere mensen denken? Mm-hmm. Nou, dat hebben
heel
we allemaal.
Veel.
Ja, precies. Maar ik weet niet, ik ben best wel een gevoelig persoon. Mm. En ik voel dingen ook heel goed aan. En ik had echt zoiets van, ja, dit moet je gewoon doen, klaar. Alles in mij zei, doen.
Ja.
En daar ga ik er ook voor. Zo ben ik ook wel. Ik ben niet iemand die heel lang blijft aarzelen en twijfelen. En als ik diep van binnen voel, dit is wat ik hier kom doen, dit ga je nu doen, dan ga ik er ook voor. Ja. En dat is ook wat ik vrouwen leer, is niet te lang in het hoofd blijven. Want we zitten al veel te veel in het hoofd.
Ja.
Ga nou eens diep, alle antwoorden uh-huh. zitten al in jezelf. Alleen het vertrouwen hebben in dat gevoel, op dat gevoel, en daarop voortvaren.
Ja. We hadden ook een voorgesprek over gewoon zijn wie je bent.
Ja, ja.
Is dat vrouwen, vinden vrouwen dat lastig om dan te laten zien wie ze zijn?
Ja, kijk, ik heb me natuurlijk niet heel erg verdiept in mannen. Hè. Mijn niche is toch wel echt vrouwen. En wat mij heel erg opvalt, is dat we zijn best wel onzeker.
Ja.
Over de keuzes die we maken, over wie we zijn, hoe we eruit zien, ons lichaam, uiterlijk, et cetera. Ook omdat we natuurlijk op social media heel erg worden gebombardeerd met hoe we moeten zijn.
Ja.
En heel veel vrouwen zijn heel onzeker om die stap te zetten. En dan is het ook nog eens zo, in mijn cultuur, in de Marokkaanse cultuur, is het natuurlijk nog een dingetje om echt jezelf te kunnen zijn, zonder al die oordelen van anderen. En de kunst is juist om te denken, ja, maar weet je, zolang ik me daar goed bij voel en ik datgene doe wat ik hier kom doen, ja, jammer als andere mensen oordelen, maar dat zegt meer over hun dan over mij.
Dat zegt alles over die ander. Ja. Maar wat was het punt dan dat jij, dat was 3 jaar geleden dat je die post, dat je even dacht, nou, of als ik hier op send druk, dan gaan er reacties komen, gaan er dingen veranderen. Wat was er gebeurd dat je die post ging schrijven? Waarom stond je opeens op dat punt?
Ik wist wel op het moment dat ik op social media, dus dat was wel het moment dat ik wist van oké, als ik ga posten, dan ga ik ook wel gewoon kwetsbaarheid posten. Ik bedoel, ik ga niet alleen maar over mijn werk hebben. En tuurlijk, dat is heel belangrijk, maar ik ga ook een deel van mezelf laten zien. Van wie ik ben en waar ik vandaan kom en wat ik allemaal heb meegemaakt. Want dat heeft me wel gevormd. Ik weet zeker, als ik al die dingen niet had meegemaakt, dan zou ik hier nu niet zitten.
Maar wat heeft er dan voor gezorgd dat je dat niet 2 jaar geleden hebt gepost? En die 3 jaar geleden?
Ja.
Of nee, ik bedoel 4 jaar geleden. En waar heb je toen niet gepost?
Nou
en 3 jaar geleden wel?
Ik denk het werk doen, hè? Het innerlijk werk. Het echt voelen, de boel opruimen. En daarmee bedoel ik de boel opruimen. Kijken van oké, wat houdt mij nu nog tegen om echt te kunnen zijn wie ik ben in werkelijkheid? Nou, dat zijn natuurlijk allerlei overtuigingen, allerlei patronen, allerlei traumas die je misschien hebt meegemaakt. En ik ben ook een voorstander van niet te lang blijven hangen bij bepaalde dingen, maar opruimen en doorgaan.
Ja.
En dat hield mij toen tegen.
Oké, je bleef lang erin hangen.
Ja, als je kijkt naar wat ik allemaal heb meegemaakt en dat ik dat een plekje moest geven.
Ja,
dat gaat niet in 1 dag.
Nee.
En kijk, door mijn ervaring heb ik nu wel geleerd hoe ik vrouwen kan helpen en heel snel er doorheen komen. Ik had dat toen niet in mijn tijd. Dat duurde
je had een Sakina willen hebben.
Ja, eigenlijk wel, ja.
En ik las wat je ook, je zei dat net ook, van wat je mee hebt gemaakt, dat heeft je gevormd.
Ja.
Maar dat is niet wie je bent.
Nee.
Is dat wat jouw reis was, dat je dat moest realiseren?
Ja, ik denk vooral dat ik moest realiseren van oké, Sakin, dit heb je allemaal meegemaakt, maar dat zijn allemaal lagen die over jou, over wie jij in werkelijkheid bent. En op het moment dat je die lagen eraf belt, dan komt er eindelijk ruimte voor wie ik ben.
Ja.
En dat is eigenlijk wat er is ontstaan, is dat er ruimte kwam voor Sakina.
Je keek naar de persoon die geblesseerd was, had meegemaakt.
Ja, en ik zat veel te veel in de slachtofferrol. En ik zat veel te veel, het is me allemaal overkomen. En zie je wel, die doet dat. En zie je wel dit. En het is mij niet gelukt. En ik heb geen geluk. Het moment dat ik die mindshift maakte, en die maakte ik door echt naar binnen te kijken. Mm-hmm. En door ook gewoon tegen mezelf te kunnen zeggen van oké, maar Sakin, hier heb jij nog wat te doen.
Ja.
Dit is jouw stuk.
Ja.
En dat was het moment dat ik die shift maakte en ook de echte, ja, het klinkt heel raar wat ik zeg met de echte Sakin, maar misschien herken je dat wel, Sandra, door eigenlijk alle conditionering, overtuigingen, patronen die we hebben, missen we wie we echt zijn. En denken we vaak, maar dit ben ik, maar dat ben je niet. Je bent namelijk door hoe je bent opgevoed, wat je hebt meegemaakt, dat vormt je. Maar daardoor heen breken, dan komt de werkelijke echte Sakina naar voren.
Nou, we hadden er ook even over voordat we deze podcast gingen opnemen. Dat vergelijken. Dat wij weten dit en ik denk dat wij, want we helpen allebei vrouwen met dit soort thematiek. Dat je toch toch altijd bewust bent van de omgeving. Dat je toch kijkt en dat je toch of je geobserveerd voelt en soms toch anders voelt.
En misschien ook wel bang om bepaalde onderwerpen aan te kaarten. Hè? Want wat gaan andere mensen wel niet over mij denken? Of wat gaan andere mensen wel niet over mij zeggen? Maar ja, ik ben daar zo klaar mee. Ik denk bij mezelf, weet je, als ik... En je voelt het ook, diep van binnen voel je ook dat... Als je dingen... Dat ben je dan wel, mm-hmm. maar nog niet echt. Want als ik echt naar mezelf kijk, dan denk ik, ja, dit is Sakina. Zoals ik nu hier bij jou zit, dit is wie ik in werkelijkheid ben.
Maar ben je dat altijd op elk moment?
Zeker, ja. Ik probeer altijd in te tunen bij mezelf. Ja. Oké, is dit de echte Sakina, ja of nee? Of ben ik nu iets aan het doen omdat ik andere mensen tevreden wil houden? Elke keer die check bij jezelf.
Want je had het over patronen, want dat waren patronen.
Ja.
En dat is lastig om uit patroon te komen. Dat voelt zo comfortabel.
Ja.
Al is het, levert je geen positieve dingen op. En je had over van te lang blijven hangen in iets. Maar het is ook wel nuttig om hè, ik maak altijd zo'n curve, teken ik dan. Van dat je even daar beneden zit om weer naar boven te kijken. Niet te lang ben ik met je eens. Maar het is wel goed om het soms vanuit die positie te bekijken. Van
zeker,
waar je naartoe wil.
Ja, absoluut. Maar ik geloof ook dat heel veel vrouwen... zichzelf het verhaal kunnen vertellen van... oh ja, weet je wel, ik heb nog even de tijd voor nodig. Nu is het nog niet het moment. Dat verhaal vertelde ik mezelf ook altijd.
Ik ben nog niet klaar daarvoor.
Nee, ik weet nog heel goed het moment dat ik eigenlijk... Weet je, de red flags waren al te zien... als we het even over mijn huwelijken en mijn scheiding.
Ja, want ik even terug naar wat ik zei van de post op LinkedIn...
Ja.
waar je... 30.260 likes, om precies te zijn, hebt gekregen. En 1506 comments. Want ik vind de comments op zich altijd het belangrijkste... of het meest interessant. Wat zeggen de mensen daar? Kun je even schetsen wat je daar geschreven hebt? Want ik vind het wel super mooi.
Ja.
Anders stel ik het jou, hè?
Ja, nee, ik weet het wel, ja. Ja, ik was natuurlijk... ik had geschreven van, nou, hoe jong, hè? Ik was toen ik trouwde, ik werd moeder. En...
Je was 18 toen je trouwde?
Ja, en inderdaad 22 toen ik mijn dochter kreeg en 25... toen we uit elkaar gingen.
Ja.
En ja, wat ik net al zei, ik vertelde mezelf ook altijd het verhaal van... ja, ik moet geduld hebben, want ja, weet je, ik ben nu getrouwd en ik heb een kind. En terwijl alles duidde op van, oké, you need to move on, Sakien. En je bent aan het trekken en leuren aan iets wat niet gaat werken. En heel veel vrouwen zitten daarin. Of dat nou in vriendschappen is, of dat nou in een relatie is... of dat nou op je werk is, of in je onderneming... blijven trekken en leuren en hopen...
dat het beter wordt.
Dat het beter wordt. Terwijl alle antwoorden... krijg je op een presenteerblaadje, hoor. Maar het is aan jou om die kansen te pakken. En ik merkte bij mezelf dat ik destijds die kansen niet pakte.
Mm. Ja.
Omdat ik ergens diep van binnen zo onzeker was over mezelf. Zo'n negatief zelfbeeld over mezelf. Wat logisch was, want dat had ik al. En dat werd eigenlijk alleen maar erger in die relatie. Waardoor ik uiteindelijk die stap niet durfde te zetten. En ik zeg altijd... Toevallig had ik het laatst over met een presentatiecoach. Ik moest er echt zo lachen. Want ik zei tegen haar, weet je, ik kreeg echt een klap van God. Ze zei, oh my god, wat een geweldig boektitel.
Oh my god.
Ja. Ik zei echt, het was geen harde klap, maar het was een
wake-up call.
Ja, een liefdevolle klap. Zo van, wake up, ik laat je nu al zo vaak zien waar jij naartoe moet, maar je ziet het niet.
Nee.
En ik wilde het ook niet zien.
Dus je had het nodig dat iemand jou eventjes door elkaar schudde eigenlijk.
Ja, zeker. En ik zei ook tegen haar, kijk, elk mens is anders. Maar ik ken Sakina door en door, want ik ben het zelf.
Natuurlijk.
En Sakina heeft het soms nodig om even die klap van God te krijgen. Om wakker te worden van, oh ja, thank you God, ik zie het nu.
Ja, ja, soms hebben die lessen een paar keer nodig.
Ja.
Maar je zegt, ik had een negatief zelfbeeld. Ja. Maar je hebt ook... heel veel mensen, nee, ik weet niet heel veel, maar je hebt mensen gehad in jouw leven die zeiden, dat gaat je niet lukken.
Ja.
En ik denk dat voor jouw scheiding was, maar ook daarna, dat je alleen stond.
Ja, maar dat is ook logisch, hè, want ik voelde me onzeker. Ik had een negatief zelfbeeld. Ik geloofde niet in mezelf. Noem het maar, ik was zo negatief over mezelf. Ja. Ik voelde me lelijk, ik voelde me dik. Ik voelde me niet gewenst, niet op deze aarde. Ik had altijd het gevoel van, ik hoor hier niet. Ik wil er niet meer zijn. Ik heb zo vaak gesprekken gehad met God.
Ja.
Zo vaak gesprekken met Allah, dat ik zei, help mij, zorg ervoor dat ik hier uitkom. En ik was ook heel vaak boos. Ja. Ik denk, why me? En doordat ik me zo voelde, kreeg ik dat ook elke keer op mijn pad. En werd er inderdaad heel vaak tegen mij gezegd, nou, het is misschien beter om te stoppen met de opleiding.
Nou ja, jij zegt het is logisch, want ik had zelf een negatief zelfbeeld. Ik weet niet of ik dat zo logisch vind. Ik hoop altijd dat er mensen zijn die wel door mensen heen kunnen kijken. Ja, en wel de kwaliteiten zien. Maar dat zijn misschien al mijn kwaliteiten.
Ja, maar ik geloof heel erg, Sandra, in wat je voelt is wat je uitstraalt.
Dat is zo.
En dat is wat ik steeds op mijn pad kreeg. En eigenlijk was dat juist mooi, want wat er bij mij gebeurde... Mm-hmm. Ja, wat eigenlijk ook weer niet heel gezond is. Doordat zij zeiden dat het mij niet zou lukken... of doordat het niet goed was, whatever... voelde ik de drang van, maar ik ga jou eens even laten zien dat het mij wel gaat lukken. En dat is natuurlijk wel, dat was toen in die tijd dat ik heel erg in de overleving zat. Dus de bewijsdrang die ik toen had, en die had ik eigenlijk altijd al. Daar kwam ik pas later achter in mijn proces. Ja. Dat ik die ook naar mijn vader heel erg had. Hmm. Want ik wil mezelf echt bewijzen naar mijn vader toe van dat ik oké ben.
Ja.
En dat ik er mag zijn. En dat ik echt wel wat waard ben.
Ja.
En dat je niet alleen maar moet denken over Sakina dat ze niks kan.
Ja.
En dus die bewijsdrang zat er al zo diep in. En op het moment dat bijvoorbeeld een professor of een docent zei van... ja, maar dat gaat jou nooit lukken. Ja, dan dacht ik, ga eens even laten zien dat het me wel gaat lukken. En het lukte me ook. Maar het is wel vanuit, dat was toen heel erg vanuit de overleving. En ja, super ongezond. Want uiteindelijk kwam ik ook 2 keer in een burn-out terecht... En, ja. Ook dat was weer een klap van God, van gaan we het niet doen, Sakien.
Not the way to go. En heeft je dochter daarin geholpen? Want je kreeg natuurlijk toen je 22 was, werd je moeder.
Ja.
Dus zij is 5, wordt 5? Nee, zij is 3. Ik kan vandaag niet rekenen.
Ja, zij is nu 22.
Ze is 22?
Ja.
Oh, jij was 22 toen je moeder werd. Wat mooi, jij was 22 toen je moeder werd, zij is nu 22.
Ja,
wat een bijzonder moment.
Ja, zeker. Ja.
Maar heeft zij ervoor gezorgd, je kwam alleen met haar toen jij 25 was, dat je ook wel dacht van, het moet anders?
Ja, zeker. Ja, juist voor haar. Ik ben ook voor haar weggegaan uit die relatie. Ik denk als zij... Dat is ook, ik zie haar echt als een gift. Hè? Ja, dan word ik een beetje emotioneel nu, voel ik heel erg.
Nou, dat mag, hè. Dat dochter is natuurlijk heel, heel mooi. Mooi dat je dat zo voelt.
Ik denk, als zij er niet was geweest...
Ja.
En ergens systemisch gezien denk ik... Oh, dan belaat ik haar nu wel, zeg maar, met iets zwaars. Maar gevoelsmatig, als ik even terugdenk aan dat moment toen... Toen ik er alleen voor kwam te staan... En dat ik dacht, als zij er niet was geweest... Mm-hmm. Ik weet niet of ik er dan nog was.
Nee.
En zij heeft echt mijn leven gered.
Leg me uit, waarom zou je er systematisch met iets laten dan? Want
omdat het is natuurlijk best een enorme verantwoordelijkheid die ik daar nu leg. Hè? Van als jij er niet was geweest dan. Wat eigenlijk toen voelde ik me zo. Toen ik zeg maar ging scheiden van mijn ex-man. Toen voelde ik me echt, dacht ik... Ja, het was leven en dood. Hè? Dus het was of daar blijven en dan weet je gewoon, dan is het klaar.
Ja.
En door haar ben ik daar weggegaan. Omdat ik haar wilde beschermen.
Ik denk, als ik in haar schoenen zou staan, denk ik... Dat kan ik natuurlijk niet inbeelden, maar dan denk ik dat ik heel erg trots zou zijn. Want je bent nu een vrouw die daar helemaal bovenuit gestegen is. En van, wow, door mijn leven leeft mijn moeder.
Ja.
En kijk eens hoe. Dus ik zie de lading niet, de zwaarte niet. Ik denk dat het prachtig is.
Ja. Ja, mag
ik weten hoe zij heet?
Selma.
En wat voor betekenis heeft dat?
Nou, dan slaan we dat. Dat heb ik eigenlijk nooit in verdiept.
Ik dacht met zo'n mooie naam.
Ja, Selma is, hoe zeg je dat in het Nederlands? Volgens mij is dat Fredo.
Okay.
Selma, dacht ik.
Het is ook, het is hetzelfde. Het is,
ja, maar die naam heeft haar vader haar gegeven. Dat moet ik hem wel geven. De credits gaan naar hem toe, niet naar mij.
Weet je trouwens wat Sandra betekent?
Nee.
De redder van de mannen.
Ah.
Onder andere.
Wauw.
Dat vond ik ook wel bijzonder, met Empower Women bezig ben.
Ja.
Dus ik red alle mannen door alle vrouwen te...
Ja, bijzonder hè?
In mijn praktijk te hebben. Wat mooi.
Ja, ik heb echt de naam Sakina gekregen van mijn vader.
Uh-huh.
Want die had ooit, was er een dame waar hij heel erg tegenop keek. En dat was een Marokkaanse vrouw, geloof ik, in de politiek. En die was heel krachtig en daar keek haar heel erg tegenop. En die zei van, nou, nu ik toch een tweede dochter krijg, dan ga ik haar Sakina noemen.
Dus je hebt een oudere zus ook?
Ja. 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 Ja.
Ah, mooi.
Ja.
Ja.
Dus,
is je vader belangrijk voor je?
Ja, vroeger meer dan nu, nog steeds natuurlijk.
Het is anders.
Ja, vroeger was ik echt een afhankelijke meid die nog zo, nou, die bevestiging zocht van haar vader en de erkenning en de liefde. En ja, en nu heb ik dat minder of zo. Nu denk ik van ja, het is oké, weet je wel. Het is goed. En je bent mijn vader en ik hou van je. En ik ben onwijs dankbaar dat hij. Dat is misschien wel interessant. Hij inspireert mij wel. Hij heeft mij wel echt geïnspireerd. Als ik denk naar hoe hij naar Nederland is gekomen. En natuurlijk echt met een bepaalde power van die stap zetten. En mijn moeder natuurlijk ook.
Ja.
Denk ik wel soms terug van wauw, je hebt toen echt gekozen voor jezelf. En dat vond ik wel heel mooi. Dat heeft mij wel echt, ja, echt wel op heel veel vlakken geïnspireerd. En hij is het niet altijd eens met mijn keuzes, maar dat is ook prima.
Maar.
Ja.
Maar jij hebt ook stappen gezet. Heb je ook voor jezelf gekozen uiteindelijk.
Ja.
Dus dan is hij je wel voorgegaan
op
een hele andere manier.
Ja.
En is het ook wat je dochter meegeeft ook? Wat jouw verhaal is? Of wat geef je dochter mee uit jouw verhaal?
Ja, wat ik haar meegeef is vooral dicht bij jezelf blijven.
Hmm.
En echt kiezen wat je gelukkig maakt. Niet kiezen wat anderen van je verwachten.
Nee.
Of wat anderen van je willen. Maar weet je, en dan hoor ik, dan heeft ze wel eens gesprekken met opa. En dan wil ze het ook graag goed doen voor opa. En dan zeg ik, nee, doe het voor jezelf. Weet je, opa is opa, dat is helemaal oké. Maar jij moet happy zijn met de keuzes die je maakt. En dat probeer ik haar wel altijd mee te geven.
Dat is mooi.
En ik ben hoe dan ook, wat het ook is, wat je ook doet, ik ben trots op je. Ik ben je moeder en ik hou van je onvoorwaardelijk.
Mm-hmm. Ja. Ik zat te denken, ik heb wel eens tegen iemand gezegd dat ze mijn guru was. En ze zei, nee, dat dacht ik, oh ja, nee. Dat, want dan stel je mij boven jou.
Ja.
Het is gelijkwaardig.
Ja. En ik weet, mijn dochter is ook wel een dame die ook wel gedreven is, hoor. Die, dat heeft ze wel van mij. En soms moet ik ook af en toe zeggen van, nou, Cel, even pas op de plaats. Je hoeft niet altijd heel hard te rennen. En dan geef ik haar ook mijn voorbeeld, hè. Kijk, mama heeft toen ook heel hard zitten bikkelen en denken, ik moet.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk, weet je, je lijf gaat daar ook op reageren. Dus ik geef haar wel de lessen mee die ik zelf ook heb ervaren.
Ja. Ik was nieuwsgierig. Jij zegt, even kijken hoor, dat ik kan vinden, dat je op je zesde leefde. Ja, hoe was je toen je zes was?
Ja, dat was best wel een traumatische. Ik heb best wel op jonge leeftijd al best wel heftige dingen meegemaakt.
Ja.
Daar schrijf ik ook in mijn boek, hè, wat nog niet uitgekomen is, maar waar het manuscript niet
uitgekomen.
En ik
heb hem al besteld. Hè? Ik heb hem orderen. Want je hebt je ervaring met je ex.
Ja.
Maar daarvoor was op je zesde jaar
seksueel
misbruik. Ja, want ik moest er namelijk. Ik heb heel vaak, dat doe ik niet altijd, stel ik de vraag: goh, vertel eens hoe was Sakina toen ze 7 jaar was.
Ja.
Maar bij jou is het best wel traumatisch. Of is het traumatisch?
Ja. Ja, zeker. Ja, dat was ook echt een periode in mijn leven. Dat heeft mij eigenlijk wel, als ik er terugkijk, heeft dat heel erg de relatie met mijn vader. Ja, hoe zeg je dat? Ik heb niet echt een goede band met mijn vader kunnen opbouwen door wat mij is overkomen.
Ja.
Omdat ik heel angstig werd voor mannen.
Ja.
En dus ondanks dat mijn vader die toenadering zocht en weet je, als vader zijnde was ik daar zo bang voor.
Ja.
Terwijl hij helemaal niet de dader is. Maar dat heeft mij wel, door wat ik heb meegemaakt, heeft dat me wel gevormd, zeg maar, hoe ik het contact met mannen. Ik was altijd bang.
Ja. Dat was jouw overleven natuurlijk.
Ja, en dat heeft me wel geschaad. Maar tegelijkertijd, ja, als ik er nu op terugkijk, denk ik, ja, het klinkt heel raar. Maar ik denk soms wel, ja, oké, het is oké. Ik heb er vrede mee van wat er allemaal is gebeurd. Ook met mijn ex-man en alles wat daarvoor nog allemaal gebeurde. Ja, dat je mensen kan vergeven. En dat je ook kan denken, ja, het is oké. Het is gebeurd, maar.
Als ze zeggen van vergeven, maar niet vergeten.
Want vergeven, ik denk, vergeten doe je nooit.
Nee, precies.
Het is iets wat je brein altijd wel. Je hoeft maar bij wijze van een film te zien waar het ook gebeurt. En dat roept alweer iets bij je op.
Ja.
Dus vergeten niet, maar vergeven zeker wel. Absoluut.
En ik denk vergeten zou ook niet goed zijn. Want dat is ook je een soort veiligheidsmechanisme, dat je het wel herkent.
Ja.
En dat is ook sterk dat jij zegt, wat je mee hebt gemaakt vormt je, maar vormt niet je identiteit.
Nee.
Is met dit ook zo.
Ja. Zeker.
En hoe komt het dat je, want ik las, je hebt er 34 jaar over gedaan om daar mee naar buiten te komen. Of je wilde er mee naar buiten, je hebt erover gesproken.
Ja.
Wat was dat dan, dat je dat dan deed? Als je klaar, was het zo simpel als dat?
Nou, kijk, ik zie het zo, of tenminste hoe ik me toen voelde. Op een gegeven moment voel je die druk, dat wordt zo groot dat je het niet meer aankan.
Hmm.
Ik heb het 34 jaar lang verborgen gehouden.
Het was jouw geheim?
Ja, het was mijn geheim en van niemand anders. Ja, en van de dader, maar goed, dat weet ik niet. Maar van mezelf was het mijn geheim. En ik droeg dat met me mee, 34 jaar lang.
Het was een last.
Het was een last, een enorme last. Ja. En ik merkte ook op een gegeven moment, als ik wil groeien, als ik wil helen, als ik wil opruimen, als ik mezelf wil zijn, dan moet ik dit vertellen. Dan moet ik hier doorheen. Dan moet ik dit doorbreken. Als ik dat niet doe. En ik kon het niet meer. Ik kon het niet meer dragen. Dat was het.
Ja.
Ik dacht echt bij mezelf, ik ben hier zo klaar mee.
Ja.
Waarom zou ik dit zelf moeten dragen? Dat is een enorme last die je draagt.
Ja, waarom?
En heel veel vrouwen. En dat is wel bijzonder, want als je dit werk doet, wat ik doe, dan komen er ook vrouwen op je pad. Als je ziet hoeveel vrouwen dit meemaken, het is echt onbeschrijfelijk. Ik sta nog steeds versteld.
Hoe vaak het voorkomt.
Ja, ja, ja. En dat ze het met hun, met die zwaar, weet je, de ballast die je dan op dat moment met je meedraagt, is zo heftig. En dat ze dan op dat moment het met mij kunnen delen en voelen van, oh, wat een opluchting. Ja, dat is natuurlijk, dat is al een eerste stap.
Je trekt het aan, hè? Die vrouwen, die voelen zich veilig bij jou.
Ja.
We waren op Vrouwendag dit jaar, waren we in het theater Zuidplein.
Mm-hmm.
En er was ook een vrouw die zong daarover, over dat ze seksueel misbruikt was. Toen ben ik naar haar toe gegaan. Ik zei, ik denk dat je zulk goed werk doet met daarover te zingen op haar creatieve manier. En ik zei, ik denk dat er zoveel vrouwen zijn, als het niet alleen zijn, dat ze ook iemand kennen in de omgeving die het heeft meegemaakt. Of in de familie, of in de lijn naar haar moeder of opa en oma.
Ja.
Er zijn trouwens ook mannen die seksueel misbruikt worden. Dus ik vind het zo krachtig dat je dit naar buiten hebt gebracht voor jezelf in de eerste plaats.
Ja.
Maar ook om anderen mee te helpen. En die komen ook nu naar jou toe. Die voelen zich, jij begrijpt dat.
Ja, dat deel begrijp ik zeker. En ik weet ook hoe zwaar het kan zijn. En het, toen ik nog met mannen zeg maar werkte in mijn praktijk, toen was het ook zo dat mannen naar me toe kwamen. Ook allemaal met het misbruik. Dat was zo bijzonder. En dat vind ik dus het mooie. Als je zelf groeit, dan groeien jouw klanten ook met je mee. Op een of andere manier. Je trekt ook weer bepaalde type klanten aan. En dit was toen in mijn eerste fase, kwam ik dit soort vrouwen heel vaak tegen. Ja. En nog steeds zitten ze in mijn programma, maar anders, op een andere manier. En je probeert, wat ik ook in mijn programma probeer mee te geven, is, het maakt niet uit wat je hebt meegemaakt. We zijn allemaal mensen.
Er zit geen gradatie in of zo. Het is ook heel persoonlijk natuurlijk.
Precies, en het vormt je misschien wel.
Ja.
Maar wat jij net zei, weet je, het is niet jouw identiteit. Het is niet wie jij bent. En dat ik het heb meegemaakt, dat is zo. Maar
schreef je er ook over in je boek wat uit gaat komen?
Ja, zeker. Ja.
Want ik had, mijn boek is verleden jaar november uitgekomen. Ja. En daar schrijf ik over mijn moeder en vrouwelijk leiderschap. En mijn verhaal zit erheen verweven. Mm-hmm. En ik merkte dat mijn purpose, en mijn grootste waarde is liefde.
Mm-hmm.
Mijn purpose, ikigai noem ik het altijd, het Japanse woord, was inspiratie. En dat werd transformatie. En dat vond ik zo grappig dat het veranderd was. Dus iemand, omdat je schrijft, ga je transformeren. Dus ik kan me ook voorstellen dat jij ook een transformatie weer door bent gegaan. Nog dieper misschien.
Absoluut.
In jouw eigen verhaal. Ja. De schrijven is natuurlijk zo helend ook.
Ja, ik weet nog toen ik bij het punt kwam, zeg maar, om het misbruik helemaal uit te schrijven. Ja, dat ik daarvoor wegliep. Dat ik dacht, maar ik heb dit al lang een plekje gegeven. Waarom vind ik dit nou zo moeilijk op papier te zetten? Maar het is toch anders. Het is anders als je het werk doet en het op papier zet is ook weer een heel, want dan wordt het echt.
Ja.
Je geeft er echt woorden aan. Dus dat was voor mij ook wel een moment van confrontatie en ongemak.
Mm-hmm.
En ik liep er eigenlijk voor weg tot op het laatste moment dat ik het eigenlijk zoiets had van, oké, nu ga ik het inleveren en nu moet het manuscript moet gewoon af zijn. Dus dat thema gaan we, daar gaan we nu voor zitten, Sakine. En dit gaan we doen.
Maar is dan het kijk, nu is het manuscript er nog veilig. Ja. Dadelijk gaat het echt, hè? Krijg ik mijn boek, mijn exemplaar, wat ik bij jou besteld heb in handen. Is dat niet weer een stapje verder?
Ja, dat denk ik wel. Ja,
ik weet het zeker.
Ja, dat denk ik wel. Dat weet ik inderdaad.
Spannend.
Ja. Maar ook wel weer dat ik denk, ja, het is goed. Het mag, ja, ja, het mag de wereld in.
Dat is mooi.
Ja.
Ja. Je hebt het ook over keuzes maken, hè? Ja. Over dat, die slachtofferrol. Het gaat dat eigenlijk gelinkt aan keuzes maken en kiezen voor jezelf.
Ja.
Lees ik eigenlijk in jouw verhaal.
Ja.
En die zelfliefde, ik denk, oh ja, daar is die weer.
Ja.
Ik denk dat dat misschien wel nummer één is bij vrouwen. Van, ja. Dat ze niet genoeg van zichzelf houden. Of dat misschien nooit gedaan hebben.
Ja, dat. En kijk, als je natuurlijk niet echt misschien wel de liefde hebt meegekregen van je ouders, maar dan op een andere manier. Hè? Dus bijvoorbeeld de eerste levensbehoefte. En als jouw ouders zelf niet weten wat liefde is, of nooit, ja, misschien hebben ervaren, dan wordt dat ook op die manier doorgegeven. Dus ja, wat is nou liefde? Wat is nou zelfliefde? Echt van jezelf houden. Ja, wat houdt dat nou? Ik wist dat niet, hoor. Ik wist niet wat zelfliefde was. Daar kwam ik pas later achter van, oh ja, dat betekent dus, hè, je grenzen aangeven, keuzes maken die goed voelen voor jou. Mm-hmm. Dat betekent ook vaker nee zeggen tegen anderen. Zonder dat je het gevoel hebt van, oeh, ik doe een ander pijn. Het is echt elke keer inchecken bij jezelf. Voelt dit goed voor mij, ja of nee? En als het antwoord nee is, dan is dat het antwoord. Punt. Er is geen maar. Komt er een maar, is het een overtuiging. Simple as that. Ik zeg altijd, als ik mijn gebed verricht en het gesprek aanga met God, en Allah in dit geval voor mij even, is hetzelfde.
Ja, toch?
Ja. En dan vraag ik ook, is dit goed voor mij? Moet ik dit doen, ja of nee? En het antwoord, en dan hoor ik gewoon, ja, dit klinkt misschien, dan zegt mijn dochter, ja, mam, volgens mij heb jij een persoonlijkheidsstoornis. Dat hebben we allemaal.
Dat vind ik wel een compliment.
Ja. Maar dan hoor ik gewoon echt dat stemmetje in mezelf, ja, en mijn gevoel, nee, dat moet je niet doen, Sakine. Dat hoort niet bij je. En dan hoor ik weer de, ja, daar moet je voor gaan, ja, dan. En daarom zeg ik, alle antwoorden zitten al in onszelf.
Nou, dat, want dat in, ja, ik ben natuurlijk ook een NLP'er ook, maar dat inchecken, ja, dat is luisteren naar je intuïtie.
Ja.
En ik denk, diep van binnen weten we dat wel, wat goed is. En
ja.
Je hebt alle antwoorden in je.
Ja, en heel veel mensen worden geleefd. We, ja, leven niet echt. Dus doordat we zo door de maatschappij meegenomen worden, aanstaan continu, druk, met van alles en nog wat. We vergeten, het allerbelangrijkste, is inchecken bij jezelf.
Ja.
Zodra jij gaat inchecken bij jezelf, krijg je je antwoord.
Want dat is de pauze nemen, even, ja, de plaats. Maar, ja, niet alleen naar jezelf, maar ik vind ook naar de anderen.
Absoluut.
Soms even de tijd van echte aandacht voor de ander.
Ja.
Ja,
want hoe vaak denken we, oh ja, even snel. En ook heel vaak laten we ook bijvoorbeeld bepaalde dingen niet bezinken. Dat we er even een nachtje over slapen voordat we een antwoord geven of een keuze. Maar ik ben daar ook altijd van, hoor. Ik ben best wel een snelle Jelle, zeg ik altijd. Mm-hmm. En ik moet mezelf af en toe remmen van, oké, Sakine, uit enthousiasme zeg je dan heel snel, mm-hmm, ja. En ik moet mezelf ook af en toe even, oké, nou, leuk dat je enthousiast bent, Sakine, maar slaap er even een nachtje over.
En dat je dan toch denkt, oh, misschien toch niet zo handig, ja, of later. Ja, 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 ik snap het. Ja, ja, ja.
En vooral met samenwerkingen zul je dat vaker hebben, dat je denkt, oh ja, is dit wel een goede samenwerking? Voelt, ja, dit wel prima? Ja, en ook in vriendschappen. Ik geloof daar ook in. Kijk,
dat vind ik een mooie, want jij zegt dat je een vriendschap ook mag laten gaan. Hè? Dat is ook goed.
Absoluut.
Hè? Maar wat is dat? Dat we dat soms lastig vinden. Ik heb het op latere leeftijd pas ervaren. Hè, dat me dat heel erg vrijheid gaf. Van, oh,
ja.
Hoeft niet.
Ja, vaak voelen we ons schuldig naar de ander toe.
Zeker.
En willen we de ander ook niet kwetsen.
Ja.
En daar zit natuurlijk een stukje please gedrag. En dan gaan we natuurlijk helemaal terug naar jeugd, nou, et cetera. Mm-hmm. Maar het is, ik geloof juist heel erg in liefde loslaten. Want kijk, mensen komen in je leven en dan daar is een doel voor dat ze, ja, er zijn. En jij weer voor hun. En dan is het weer tijd om door te gaan naar de volgende. Ja, en ik zeg bijvoorbeeld nu ook, ja, ik heb niet echt een beste vriendin. Nou, mm-hmm, vind ik helemaal oké.
Ja.
Dat is ook helemaal prima.
Ja.
En ben ik dan eenzaam? Nee. Ik heb het druk genoeg met mezelf, zeg ik altijd.
Met die persoonlijkheidsstoornis.
Ja, precies.
Ja, ja, ja. Er wordt ook heel vaak van vrouwen gezegd van het imposter syndrome. Ik ben toen geweest door een andere vriendin op de negativiteit die in die term zit, van imposter,
ja,
syndrome.
Ja.
Maar human giver syndrome, dat vond ik mooi. Dat is een, ja, positieve benadering. Maar, want ik moest eraan denken dat je zei van, we zijn pleasers. We,
ja,
pleasen, we zijn gedienstig. Dat zit ook heel erg in de geschiedenis.
Ja, tuurlijk.
Hè? Vrouwen,
ja,
die moeten zorgen,
ja,
zorgzaam,
dat,
zijn.
Ja.
Maar denk je dat dat niet is? We willen heel veel geven van onszelf.
Ja, ik denk het wel. En ik denk ook heel erg in alleen de vraag die je zelf mag stellen. Tuurlijk, we hebben van nature, hè, zijn we ja, zorgers inderdaad. Dus ja, we geven ook heel veel. Maar het is ook goed om voor jezelf bij jezelf na te gaan van, als ik geef, doe ik dat dan echt vanuit liefde, omdat ik dat graag wil doen? Of ja, doe ik dat om gezien te worden, om de erkenning te krijgen, om die bevestiging te krijgen dat ik goed genoeg ben? Die vraag mag je jezelf wel stellen. Dat is wel wat ik altijd mezelf afvraag. Van oké, Sikine, als je dit doet, doe je dat omdat je gezien wil worden? Ja. Of doe je dat omdat je het echt wil doen vanuit je hart?
Ja, dat is een goeie.
Vooral naar onze ouders toe bijvoorbeeld. Is een hele, in mijn cultuur dan is, zijn ouders hè, staan bovenaan. En is het mm-hmm, belangrijk dat je ouders altijd ja, tegemoet komt, zeg maar. En dat je voor ze zorgt naarmate ze ouder worden. Maar vroeger deed ik alles voor het systeem, echt letterlijk alles, dat ik op een gegeven moment dacht van ja, maar waarom doe ik dit? Ja, ik wilde gezien worden.
Ja.
Door mijn vader vooral.
Ja.
Die erkenning ja, krijgen van dat ik, je bent goed genoeg, je ja, bent oké.
Okay. Ja.
Ik ben trots op je. En dat is een verkeerde insteek.
Ja.
Als ik iets doe, zoals nu, dan doe ik dat vanuit liefde. Omdat ja, ik dat wil doen, omdat ik van ze hou en ze dat stuk mee wil geven. Maar niet meer vanuit dat kleine meisje dat maar die erkenning nodig heeft van haar vader.
Het was een gebrek aan aandacht, hè?
Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ja.
En ziet hij je nu?
Ja, ik denk dat hij nu wel ziet, die volwassen vrouw, ja. Ja, en hij is het niet altijd eens met mijn keuzes, maar ja, is prima.
En dat is prima, hè? Want misschien ziet hij je daarom juist wel meer.
Ja, hij ziet me niet meer als dat kleine meisje toen ik altijd bij ze kwam en dat aanhankelijke en ergens toch die bevestiging nodig heb. Dat...
Ja, ik denk van, als ik dan denk aan iemand die gezien wordt, die gaat zich ook aanpassen of ja, zo, die gaat pleasen.
Ja, ja.
Dan ga je eigenlijk meer op ja, in de omgeving dan wanneer je wat
ja,
of wat meer, gewoon je eigen zin doet.
Precies.
En dan val je veel meer op ja, van, oh wauw, dat is dus de persoonlijkheid.
En wat je ziet is toen ik nog heel erg vanuit het kind bij mijn ouders kwam en echt die bevestiging en erkenning nodig had van hem. Hij ging me toen ook zo behandelen als een klein kind.
Tuurlijk.
Terwijl nu, ja, we hebben wel eens discussies over de dingen die ik doe. Maar het is toch anders. Mm-hmm. Hij weet gewoon, oké, het is een volwassen vrouw. Deal with it, pap. Ja. En dat maakt het ook wel weer mooi. Dat ik denk, ja, dit is hoe het hoort eigenlijk. Dat is gewoon een mm-hmm, gezonde. En ja, niet hoe ik toen daar kwam. En ja, en mijn moeder is natuurlijk heel anders. Mijn moeder is wel echt een vrouw die heel trots op me is.
Mm-hmm.
Ja. En ik denk mijn vader ook wel. Maar die vindt bepaalde dingen nog lastig. Maar dat is oké. Okay.
Vanuit de Marokkaanse cultuur.
Ja, ja dat denk ik.
Want ze hebben natuurlijk een enorme stap genomen, letterlijk.
Ja.
Een reis ja, naar
ja,
Nederland.
Ja.
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 Dus dat kun je begrijpen. Zeg. En wat voor moeder ben jij voor je dochter, voor Selma?
Ja, ik ben wel een gekke moeder.
Een gekke moeder? Oh, wat leuk.
Nou, het gekke beetje gewoon spontaan. En ik ben meer, denk ik, een vriendin van haar dan echt een... Ja, ik ben moeder zeker, maar ook wel... Ja, we hebben wel een hele andere relatie.
Ja.
Dan dat ik, zeg maar, met mijn ouders heb gehad.
Ja.
Totaal anders. Ik denk dat mijn relatie nu, met mijn moeder bijvoorbeeld... ja, hoe moet ik dat zeggen... Misschien toch wel meer... ja, ik voel nu wel echt... Ik had altijd wel een band met mijn moeder... maar dat is nu veel sterker, nog sterker.
Ja.
En als ik naar mijn dochter kijk... dan hebben wij en een vriendschappelijk iets... en moeder en dochter. Dus ja, ik ben een hele vrije moeder. En ja, een vrij is zo'n woord waar je... Ja, wat is dan mm-hmm, vrij? Maar mm-hmm, dat ze altijd met alles naar me toe kan komen. No matter what.
Dat vind je belangrijk.
Absoluut. Ik vind het zo belangrijk dat zij ja, mij in vertrouwen neemt. En dat ze weet, ja, oké, als er wat is...
Ja.
Dan kan ik bij mama terecht.
Ja.
En soms denk ik wel, oké, dit kan je zelf oplossen. Hoef je mm-hmm, niet elke keer bij mij. want dan is het mam. Dan denk ik, oké, Sel, dit kun je zelf doen. Mm-hmm. Daar heb je mij niet voor nodig. Want je moet ja, ook leren vertrouwen hè, op jezelf. En ja, dat kun je.
Ja, ja. Nou, mooi. Ja, dat was iemand die tegen mij zei, en mijn moeder leeft er niet meer van, nou, je kunt niet vriendin zijn, maar ik voelde het ook absoluut ja, zo. Ze was mijn vriendin, ja, absoluut.
Ja, en we ja, doen echt bijna alles samen. We gaan samen op vakantie, doen ook vaak leuke dingen samen, ja.
En ben je haar rolmodel? Is dat een woord dat bij jou past?
Nou, ik weet niet of ik een rolmodel ben voor haar. Misschien wel, stiekem wel, denk ik wel, want ze kijkt wel tegen me op, denk ik.
Waarom stiekem wel? Waarom stiekem?
Ja, meer omdat zij dat zegt. Ik wil dat liever niet zijn. Ik zeg ook tegen haar, nee. Ik zeg, je moet je eigen weg
Dus rolmodel is dat je gaat identificeren aan...
Ja, en, dan ga je...
Of laat ik dan zeggen, inspirator.
Nou, dat misschien wel. Soms zegt ze wel tegen mij... Oké, mam, je moet nu niet de psycholoog uithangen. Mm-hmm. Doe dat lekker op je werk. Dan kan je zijn vergelijk. Ja, dus dat gebeurt dan wel soms. Maar zij, ja... Ik wil dat ze haar eigen leven gaat leiden, ja, en haar eigen keuzes maakt. Natuurlijk zal ik die keuzes ook beïnvloeden, want daar, ja, daar ontkom je bijna niet aan. Maar ik probeer haar wel te stimuleren om haar eigen leven vorm te gaan geven.
Ja, net zoals jij dat gedaan
Precies,
hebt.
Precies, ja.
Ondanks dat je vader af en toe denkt, nou, ja. Had ik net een vraag, maar ben ik hem kwijt. Maar dat geeft helemaal niet.
Nee, want, precies.
Ja. Ja, nu weet ik het weer. Wie Is er iemand die jou geïnspireerd heeft? Of die jou inspireert? Ik weet Eva Jinek.
Ja, dat vind ik een geweldige vrouw.
Ik ben helemaal jaloers. Ik zag een foto van jou op de socials. Ik heb gelijk haar boek Droom Groot gekocht. Ik dacht, nou, ik vind Eva zo geweldig.
Maar ze is ook echt leuk in het echt.
Ze is leuk. Ja. Maar dan zit je gewoon op de foto met haar.
Ja, ja, geweldig mens, hoor. Jaloers. Heel fijn mens. Ja, sowieso. Kijk, nu pas later, als je terugblikt op je leven, denk je, oh ja, daar heb ik bepaalde dingen vandaan. Bijvoorbeeld Oprah Winfrey is er eentje. Ja. Nou, dat is volgens mij voor heel veel vrouwen.
Ja.
En ik weet nog vroeger dat ik altijd aan de buis, weet je, zat en haar programma's bekeek. En ja, zij was wel echt een van de grootste inspirators.
Waarom?
Hoe zij taboes doorbrak. Maar ook waar ze natuurlijk als Afro-American vrouw, weet je wel, toch wel zo veel heeft kunnen bereiken. En ook zoveel vrouwen heeft kunnen inspireren. En ik vond haar thema's ook altijd interessant. Die ze dan,
ook seksueel misbruik trouwens.
Ja, heeft ze zelf ook meegemaakt. Dus
ja,
dat heeft mij wel... Zij is wel echt een van de mensen die mij wel zeker heeft geïnspireerd. En ik denk voor heel veel vrouwen.
Ik denk het ook, hè? Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja. En dat was wel, wel echt een... Dat ik denk, wauw, dat je dan van zo ver komt.
Wat zou je willen dat vrouwen over jou zeggen? Want vrouwen is jouw klantenkring.
Ja.
En mij ook voornamelijk. Wat is het dat je hoopt dat ze over jou zeggen?
Oh, die vind ik wel moeilijk.
Ja?
Ja. Ja, want ik weet niet of ik dat wel wil, dat ze wat ze over mij... Ik vind.
Ze zult er iets van je vinden.
Ja, absoluut. Ja.
Ik bedoel het positieve.
Ja. Nou ja, dat ze vooral... wat voor mij belangrijk is... Want dan krijg ik vaak te horen van vrouw... Oh, Masakina, door jou. Ik denk, nee, niet door mij. Nee, alsjeblieft niet door mij. Jij hebt het zelf gedaan. Ga mij niet op een voetstukje zetten, want het is niet zo. Ik heb je alleen. Het enige wat ik heb gedaan is die spiegel voor je houden. That's it.
Ja, maar je vindt dat heel normaal, want die spiegel voor houden is wat je doet, wat je te doen hebt in deze wereld.
Ja.
Maar dat is voor die vrouw natuurlijk super. Als die spiegel niet hadden gehad, die heb jij hun gegeven. Hè?
Ja, dat is ook wel weer zo. Ja.
Het is een beetje bescheiden hier.
Ja, omdat ik ook wel zoiets heb van, ja, weet je. Ja, ik weet het niet. Dat voelt een beetje... Nou, dat is misschien mijn ding, maar... Ja, wat ik wil dat vrouwen over mij zeggen... Ja, dat ze in ieder geval veel van me hebben kunnen leren. Ik denk dat vooral...
En wat leren ze van jou?
Nou ja, dat ze zichzelf mogen zijn. En dat ze mogen ontdekken wie ze echt zijn. In plaats van te denken... Ja, maar dit zijn mijn keuzes en dit is mijn karakter... Ja, ik geloof daar niet zo in. Tuurlijk heb ik karakter en temperament. Maar tegelijkertijd zit er ook nog een hele laag die gevormd is. En wie ben jij dan in werkelijkheid? En dat is wat ik ze echt mee wil leren. Is dat ze gaan ontdekken wie ze echt zijn.
Ja.
En waar ze zich goed bij voelen. En niet wat anderen van je willen. Of van je verwachten.
En daar kijken we heel erg naar, hè? Wat de ander...
Ja.
Ik zeg ook wel heel vaak van, heb je het ons gevraagd? Het zit zo in ons hoofd.
Ja.
Ik zit te denken, eigenlijk moeten we dit misschien op de lagere school al onderwijzen.
Ja, ja, maar ja, het hele onderwijs, ja. Ja.
Ander verhaal.
Ik denk een andere podcast.
Andere podcast. Ja. Ja, en niet met mij. je bent ook spreker. Je gaat ook binnenkort spreken op een mooi event.
Ja.
Self-Made Summit.
Ja.
Wat cool.
Ja, ja.
Wat ga je er vertellen?
Nou, het gaat in ieder geval kiezen voor jezelf.
Het verbaast me helemaal niet.
Dus het maakt niet uit wat je hebt meegemaakt en waar je vandaan komt. Je hebt altijd een keuze om het anders te doen.
Je hebt altijd een keuze, dat vind ik een hele mooie.
Ja. En heel veel mensen vergissen zich en denken, ja, maar ik heb geen keuze. Ja, dit is me overkomen. Ja, dit is wat, hè, vaak ook vanuit in mijn cultuur ook en een stukje religie. Tuurlijk, dat noemen ze dan qadar en maktab. Dat iets meant to be is meant to be. Ik denk ook gewoon niet-gelovige mensen, die denken ook hè, van ja, dit is meant to be. Tuurlijk, absoluut, daar ben ik het ook mee eens. Maar, er is een maar, je hebt echt wel op heel veel vlakken heb jij de vrijheid om te kiezen.
Ja.
Voor wat jij wil. En ja, misschien pakt het niet altijd zo uit zoals we willen, mm-hmm, zoals we in ons hoofd hebben, maar juist nog wel eens beter.
Ja.
Of misschien anders.
Je hebt in Nederland ook geloven die het zeggen, van ja, alles is voorbestemd. Ja. Maar dat zou heel makkelijk zijn, want oké, dan kan ik gewoon gaan zitten hier en afwachten, ja, want ik kan er toch niks beïnvloeden. Zo werkt het ja, natuurlijk niet. Ja, en dus je hebt altijd een keuze.
Ja, precies. Ik weet nog heel goed toen ik zeg maar op het punt stond om te scheiden na 7 jaar. En dan heb ik eigenlijk het laatste jaar met mijn ex-man nog samengewoond, ondanks dat hij vast zat en weer terugkwam. En ik weet nog, een jaar lang heeft 12 maanden heeft hij vastgezeten. En ik was in die 12 maanden bezig met, alsjeblieft, God, laat hem terugkomen. Ik wil het proberen. Ik hoop dat hij dan verandert. Oh, da. En het is ook uitgekomen. Nou, oké, je wilt hem terug, Sakine? Ja, dan krijg je hem terug. 2 weken dacht ik, oh, hij is helemaal veranderd. Nou, toen was het weer terug bij af en dat is helemaal oké. Maar de les die ik daar heb uitgehaald, dat ik dacht van, wauw. Als je iets vraagt, weet ook, pas op wat je vraagt. En dat bedoel ik met een klap van God van, oké, je krijgt hem nu terug.
Ja, die is heel
maar weet wat je vraagt, hè, Sakine. Ja. Maar ik wilde het niet zien, dat was het. En ik heb altijd toen gedacht, dacht ik, oké, Sakine, je hebt nu de keuze. En ik weet nog heel goed dat mijn moeder, mijn vader was altijd tegen. Die zei van, ja, je moet daar weg, je moet daar weg. Maar mijn moeder zei tegen mijn vader, bemoei je er niet mee. Dat vond ik zo wijs van mijn moeder. Bemoei je er niet mee, zei ze. Laat het haar zelf doen. Er komt een moment dat zij er echt klaar mee is en dan gaat ze die stap zetten.
Dat was de enige manier om jou te overtuigen.
Want ook al zei hij het, voelde ik alleen nog meer die drang om eigenlijk te bewijzen van, nou kan het wel hoor, want dat zat in mij.
Ja. Dus, maar je zegt eigenlijk van, je hebt altijd een keuze, maar soms, jouw verhaal, is het nodig dat je het zelf ervaart.
Ja.
Dat je die keuze hebt, dat je toch blijft hangen in. Hè?
Ja, en eigenlijk wil ik vrouwen juist meegeven met de kennis die ik nu heb.
Ik
denk, blijf er niet te lang in hangen, want je weet het antwoord al. Je bent aan het hopen en aan het trekken en leuren aan iets wat niet werkt. Ik zeg altijd, ik had mezelf volledig weggecijferd en je blijft het proberen en er komt geen verandering. Dat is je antwoord.
Ja, kijk, en ik denk ook, je hebt natuurlijk misbruik in relaties, wat een kwestie tussen leven en dood kan zijn. Ja. Dus het zou zomaar kunnen betekenen, als jij weer toch met die man of die vrouw, dat zal ook gebeuren, in zee gaat, dat het je leven kost. Hè? Ja. Of dat het je heel erg schaadt, wat je in elkaar geslagen wordt.
Want dat was natuurlijk ook bij mij zo, dat ik daar bleef, ondanks, en dan zeg ik, ik heb letterlijk klappen moeten ontvangen om wakker te worden. Ik denk bij mezelf, Sakine, je werd in elkaar geslagen. Hallo, wake up. Ja. Maar ergens zit dat wat ik al zei, hè?
Ja.
Het goed willen doen, het bewijzen. En natuurlijk, dat heeft met heel veel dingen te maken. Maar er was nog één ding wat ik wilde zeggen, waarvan ik denk, oh ja, misschien kan dit heel veel vrouwen aan het denken zetten, is, je hebt altijd een keuze. En oh ja, dat was het. Als ik nu terugkijk, dan denk ik, oh my god, Sakine, hoeveel tijd had het mij wel niet gescheeld als ik toen. Want weet je hoeveel tijd wij kwijt zijn aan twijfelen, piekeren, gesprek aangaan met je vriendin. Moet ik het wel doen? Moet ik het niet doen? Denk ik, Sakine, het zonde van je tijd.
Ja.
En ik zeg niet tegen iedereen, je moet nu gaan scheiden, absoluut niet.
Nee.
Maar ik krijg heel vaak vrouwen ook in mijn DM van, ja Sakine, ik zit in een moeilijke relatie, wat adviseer je mij? En dan denk ik, ja, maar ik kan die keuze niet voor jou maken. Nee. Je zal hem zelf moeten maken, net zoals dat ik hem toen heb gemaakt.
Ja, nou, ik denk dat het besef is dat je die keuze zelf kunt maken.
Precies.
En dat jij de enige bent en dat het zonde van je tijd is. En jij bent er een mooi voorbeeld van. Hè? Kijk eens hoe ik mijn tijd heb zitten verdoen.
Ja.
Ja, ja. Nou ja, ik met mijn boek, hoezo te veel vrouwen, eigenlijk, ik zeg dan vrouwelijk leiderschap is een keuze, maar ik bedoel met het vrouwelijk leiderschap eigenlijk van vrouwen. Je kunt die regie pakken.
Ja.
Je kunt allemaal een female leader zijn. Dus je kunt allemaal de regie in handen pakken. En als je dat snapt.
Ja.
En bij mij zijn natuurlijk ook, is er ook dingen aan vooraf gegaan dat ik dat niet deed.
Ja.
En dat ik niet beïnvloedde en onzeker was. En keken hoe de buitenwereld het doet. Maar als je dat snapt, dan heb je zo'n grote
Absoluut.
Vrijheid. Heb je leven in handen.
Ja, ja, zeker. Eens hoor.
Echt. En dan nog gebeuren er dingen om je heen die Tuurlijk. Je niet kunt beïnvloeden. Ja. Maar je kunt je eigen leven absoluut voor een heel groot deel beïnvloeden.
En je kan hè, als een situatie zich voordoet, het is aan ons hoe we daarmee omgaan. Maar inderdaad, heel veel dingen heb jij de kracht van keuze eigenlijk. Hè? Ja. De vrijheid om te kiezen. Voor wat goed voelt voor jou. En het is zo zonde. En ik zeg ook altijd, als er kansen op je pad komen, jump. Of hoe zeg je dat? Jump? Ja, in het Engels geloof ik.
Ja, spring.
Jump. Jump, inderdaad. Weet je, jump klinkt zo...
ja, spring. Nederlands, Engels. Neem een sprong in het diepe.
Dat,
Laag de sprong. Kijk, we zijn
Juist. Uit. Ga niet je tijd verdoen, want dat is zonde. Want ik heb dat ook gehad. Zoveel kansen. En denk als ik in je had kunnen instappen...
Ja.
Je hebt gewoon de boot gemist. En dan komt hij nog een keer hè, voorbij. En dan nog een keer voorbij. En dan woehoe, wakker worden. Ja, en dan kom je... Oh ja, denk je... Oh ja, sorry.
Ja. Ja, nou ja, soms is het nodig. Ik vond mooi hoe jij twijfelen ook. Hè. Je zegt zoveel mensen twijfelen. En die blijven dan hangen. En zal ik wel, zal ik niet. Twijfelen, je hebt een hele mooie definitie. Mijn brein is me in de maling aan het nemen. Ja. Die vond ik geweldig. Van, ik zeg ook heel vaak, je moet niet alles geloven wat je denkt.
Nee joh. Ja,
dat en zak naar beneden, naar de intuïtie. Of het gesprek met Allah, maakt me niet uit. Ja. Maar...
We gaan het allemaal namelijk, wat we doen, is onbewust maken we er een verhaal van. En dan gaan we dat verhaal herhalen in onszelf. En dan gaan we het ook echt geloven.
Herkauwen.
Ja.
Herkauwen. Merk je ook, ik vind één ding vind ik, of wat ik belangrijk vind, wat mijn ding in de wereld is van vrouwen, dus als jij... Wat jij ook doet met jouw vrouwen, dit leren of laat die spiegels voorhouden. Mm-hmm. Maar we hebben ook wat te doen naar elkaar.
Ja.
Weet je wel? De jaloezie, het kijken, het vergelijken, wat soms dan de jaloezie is.
Ja.
Heb je dat ook wel eens ervaard? Of ervaar je het ook met je vrouw?
Kijk, iedereen heeft wel eens jaloezie.
Is ook gezond.
Is gewoon gezond en dat is een gevoel wat iedereen heeft. Dus het is onzin om te zeggen dat je het niet hebt, want daar geloof ik niet in. Maar je hebt, hoe zeg je dat? Je hebt dat wraakzuchtige, hè? Dus dat je echt iets wil afnemen van iemand.
Ja.
En wat ik dan, eigenlijk in deze podcast had ik gezegd van, eigenlijk religie...
Gaan we niet benoemen, heb jij gezegd.
Precies, ja, maar hij komt toch terug elke keer. Want dat vind ik wel mooi om daar toch het te benoemen. Vooral als het gaat om jaloezie, hè?
Ja.
Dat vind ik altijd het mooie aan mijn religie en natuurlijk ook, is dat je als je naar bed gaat, dat je even naar binnen gaat. Voordat je naar bed gaat, naar binnen gaat en voelt van, oké, wat heb ik vandaag gedaan?
Ja.
Hoe heb ik me gevoeld?
Ja.
Heb ik ergens nog jaloezie gehad voor een ander?
Oh, dat is
mooi. En wat kun je daar dan mee doen? Hè? Wat kan ik dan tegen mezelf zeggen? Want kijk, jaloezie is een hele lage frequentie aan energie.
Mm-hmm.
En als je daar continu in zit, je haalt jezelf helemaal naar beneden.
Het kost je energie.
Precies. En natuurlijk, we zijn allemaal wel eens jaloers geweest. Dat je dacht, maar dat wil ik ook zo graag wat die ander heeft. Maar het is snap out of it. En tegen jezelf zeggen, ik ben ook waardevol. Ik ben het ook waard. Ik kan dat ook. Maar dan op jouw manier. Hè, dat wat diegene bijvoorbeeld behaalt in haar leven. Dat je niet, dat het afgunst wordt. Want dat is niet goed. En ik zeg altijd, focus op jezelf. Dat vind ik belangrijk. Want als je de hele tijd jezelf aan het vergelijken bent, dan word je helemaal gek, joh.
Word je heel verdrietig van.
Ja.
Ik heb trouwens dat op een andere manier ooit geleerd. Van als je in 's ochtends wakker wordt of 's avonds ligt er in je bed, je hand op je hart.
Ja.
En dan gewoon nadenken over wat jij wilt. Het echt voelen.
Ja.
Ja. Ja. Maar ik vind het mooie van die jaloezie ook. Nou, ik vind het zo zonde. Natuurlijk heb ik het zelf ook wel eens. Ik zal het niet jaloezie noemen, maar denk ik, dat zou ik ook wel. En dat ik al denk, wat is dat dan dat ik dat wil? Dat ik toch een tekort voel of zo.
Dat,
want het zegt ook alles over jou. Ja. Die emoties die jij hebt, zegt wat over jou.
Ja. Ergens voel je je niet goed genoeg misschien? Of denk je van als ik...
Ja. En weet je wat ik zo zonde vind? Daarom vind ik het zo belangrijk van de vrouw zelf. Van wees sterk, pak de regie.
Ja.
En er zijn relatief minder plekken voor ons in deze maatschappij. We worden minder gezien dan de mannen. Die mannen hebben hartstikke hard nodig. Maar doe dat niet zo stom door die andere vrouwen naar beneden te halen.
Maar dat vind ik echt not done. En ik zie dat wel eens op social media, dat we elkaar helemaal naar beneden halen. En denk ik bij mezelf, ik zie dat niet vaak bij mannen. Ja, of ik mijn focus gaat daar niet naartoe. Maar wat me echt opvalt bij vrouwen, inderdaad wat je zegt, Sandra, is dat we elkaar echt wel finaal naar beneden kunnen halen. En denk ik,
zonde.
Dat is juist jammer. We moeten juist elkaar bekrachtigen en stimuleren. Exact. En ik zeg altijd, als je niks positiefs te zeggen hebt, hou dan gewoon je klep. Hou gewoon je mond. Waarom moet je overal commentaar opgeven?
Nou, het is niet gezond voor jou. Ja. Natuurlijk mag ik zit ook wel eens. Kijk, we hebben allemaal een uitlaatklep nodig, dat mag.
Tuurlijk.
Maar het is niet per se gezond voor je door heel negatief te zijn over deze wereld.
Precies, ik zie ook wel eens dingen voorbij komen dat ik denk, oké, dit is wel heel bijzonder dat iemand dit zo zegt. Maar ik post nooit iets negatiefs, omdat ik denk, waarom zou ik dat doen?
Nou, het is wel dat er wordt gezegd van, het is allemaal zo positief wat we posten.
Nee, we moeten het vooral over het slechte hebben. Dan worden we allemaal...
Nou, maar je mag wel je verhaal realistisch mag je wel zijn. Dus ik heb een vriendin en die is chronisch ziek. Ja. En die posten regelmatig, het is weer zo'n week en slechte week. En
maar dat is haar verhaal.
En exact.
Precies, en dat mag gewoon. Maar als we even kijken over de hele wereld. Het is allemaal negatief, vooral als we kijken naar de media. Ik zie, vanochtend zei ik het nog tegen je, van ik las de krant. En ik dacht, en normaal lees ik nooit de krant. Hè? Toevallig lag het er. En dan dacht ik, het is een en al negatief.
Ja, ja.
Wanneer staat er nou eens een keer iets positiefs in de parool of in de Volkskrant?
Ja, dat is wel waar.
Vind ik jammer. Ik denk, als je iets voorbij ziet komen op social media en je hebt niets positiefs te zeggen, hou dan gewoon je mond, scroll door of ontvolg. Simple as that.
Nou, en dat is wel laat die vrienden dan voor wat ze zijn.
Ja.
En, daar heb je dus ook de keuzes in.
Precies.
Ja. Ik vind het mooi, er zijn drie dingen, die heb ik voor mezelf opgeschreven, die jij zegt. Drie dingen die belangrijk zijn. Je innerlijke kind helen.
Ja.
Compassievol zijn en vergeven. Dat hadden we het over. Ja. Niet vergeten, maar vergeven.
Ja.
Dat is ook zo gezond voor je.
Ja,
om te vergeven. Dan gebeuren er magische dingen.
Ja.
En je mindset, jezelf op nummer 1 zetten. Ik vind het zulke mooi, hè?
Ja.
Je mag eigenlijk een lijstje boven iedereen in zijn bureau hangen, denk ik. Of boven je bed.
Ja. Ja, want het kinddeel, dat nemen we altijd met ons mee. Dat deel in ons wat misschien heel veel weinig liefde heeft gehad. Of niet gezien is. Of wat het ook heeft meegemaakt. Dat je dat deel van jezelf altijd de liefde geeft. Want zodra je dat doet, geef je dat ook gelijk aan die volwassen ik.
Ja.
En dat zorgt gewoon voor heel veel rust.
Ja.
Waardoor er ruimte komt voor jou. Want anders gaat zij achter het stuur zitten van jouw leven. Zij gaat dan bepalen. Zij gaat reageren op bepaalde dingen die haar triggeren. En het mindset is ook een belangrijke. Is dat je die shift maakt. Dat je in plaats van altijd maar denkt in tekort. Of ik ben niet goed genoeg. Maar dat je juist jezelf elke keer tegen jezelf zegt. Oké, waarom denk ik nu zo? Waarom heb ik deze overtuiging? En geloof me, ik was echt een prof als het gaat om negatief denken. In alles zag ik alleen maar de negativiteit.
Ja.
En die shift maken. En die overtuigingen, die beperkende overtuigingen ombuigen naar positieve overtuigingen. Ja, dat is gewoon mind-blowing dat je dan op een gegeven moment ziet hoe je leven kan veranderen.
Eigenlijk is het zo simpel, hè? Als je snapt hoe het werkt.
Ja.
Als je het ervaren hebt.
Maar het vraagt er ook om echt naar jezelf te kijken.
Ja, ja.
En daarmee bedoel ik dat je durft dat ongemak aan te gaan. Want heel veel mensen, nogmaals, durven dat niet. Die willen niet in dat ongemak blijven. En die voelen van, maar ik wil dat helemaal niet voelen. Ik wil dat helemaal niet ervaren. Maar wat als ik tegen je vertel, Sandra, en dat weet jij ook. In dat ongemak, daar zit groei.
Ja, natuurlijk. Denise Des noemt het de goodie bag met de goodies.
Ja.
Maar ze zitten ook potjes die misschien aan het schimmelen zijn. Zitten ook in je goodie bag.
Ja.
Daar moet je ook naar kijken.
Precies.
Die moet je ook verzorgen. Dat vind ik altijd zo mooi. Hè? Dus blijf dicht bij jezelf. Ik houd van jou. Ik houd van deze. Het zijn allemaal mooie slogans. Ik wil ze allemaal in lijstjes. Zul ik ze in mijn kamer hangen. Is er iets wat je nog te zeggen hebt? Maar volgens mij kan ik 10 podcasts met jou opnemen.
Ja,
en dan
zeker.
Hebben we nog niet alles besproken.
Ik denk vooral als ik een boodschap mag meegeven aan al die vrouwen die misschien nu deze podcast beluisteren. Is wees niet bang om keuzes te maken. Weet je, volg je hart. En dat klinkt heel cliché misschien, wat heel veel mensen zeggen. Volg je hart, volg je hart. Maar alle antwoorden zitten al in je. Je hoeft het alleen maar te doen. En vergeet niet dat de keuzes die jij maakt, no matter what, dat het altijd oké is. Want het zijn jouw keuzes en van niemand anders. En dat is wel bijzonder, want ik weet nog heel goed dat ik in mijn ondernemerschap, dat je bepaalde keuzes maakt om te investeren bijvoorbeeld. En zodra jij kiest, oké, maar dit ga ik doen en ik heb dat verder niet met anderen besproken, ook al heeft het niet zo uitgepakt, is het nog altijd mijn keuze. En dat voelt zo vrij, dat ik niet, ja, maar, oh, die en die zei dit tegen mij. Zie je wel, ik had niet moeten luisteren. Zie je wel dit. Daarom zeg ik ook altijd, bepaalde dingen hoef je niet met iedereen te delen.
Nee.
Vertrouw op je eigen kunnen. Vertrouw op jezelf dat je het kan. Welke keuze ook je maakt, dat het oké is. En als je dat doet, en het pakt dan misschien niet zo uit zoals je gehoopt had, is het ook goed. Laat je het heel snel los en dan kan je weer door.
Het is ook misschien jezelf vergeven.
Ja.
Hè? Jezelf accepteren.
Ja.
Ja.
En gewoon liefdevol naar jezelf zijn. Dus, en daarmee bedoel ik, kies voor jezelf. Laat je, cijfer jezelf niet weg voor anderen. Want en je hebt maar één leven. Come on.
Ja.
Weet je, we zijn nu hier op deze aarde. Maak er iets moois van. Wat heb je te verliezen? Helemaal niks.
Helemaal niks. Nou, ik ga heel positief mijn dag in.
Ja.
En ik kijk heel erg uit naar je boek. Dat wordt een heel mooi boek.
Ja,
en,
ik ook.
Dank je wel.
Graag gedaan, Sandra. Jij bedankt voor de uitnodiging.